Nou, belangrijk, ik wel.
Ja, nou allereerst zeer hartelijk dank voor de uitnodiging natuurlijk weer. Ik heb het wel gemist hier te zijn natuurlijk. De gemeente Zeewolde heeft toch een bijzondere plaats bij ons. We zien elkaar natuurlijk niet vaak, tenminste sommigen van jullie wat vaker dan anderen, maar we zijn toch verbonden in de geest. En het is mijn verlangen en het is hopelijk ook jullie verlangen dat er in Zeewolde een getuigenis is voor de naam van Christus, maar dan wel naar de gedachten van God en niet naar de gedachten van mensen. En dat is ook een beetje mijn bediening, hè, mijn werk, fulltime bezig met Gods woord. En hoe langer je daarmee bezig bent, hoe meer je er natuurlijk achter komt dat heel veel zaken ingericht zijn naar menselijke ideeën. En wat voor het oog van de mensen zelf misschien wel heel indrukwekkend is. Maar de vraag die wij ons vanavond en de komende avonden gaan stellen is: wat is nou eigenlijk echt eenheid en betrokkenheid in Gods oog en in zijn gedachten? En dat is vaak net even anders dan dat wij dat denken. En ik heb ook heel eerlijk heel erg mee geworsteld. Hè. Je hebt weer contact gehad over de Zoom. Dat was even wennen natuurlijk. En ik heb in die weken daarna heb ik regelmatig zitten denken: hoe moet ik dit nou aanvliegen? Wat is nou uw wil hierin? Weet je? Je kunt allerlei invalshoeken kiezen. En ik had gisteren ook nog geen echte vrede over en ik heb het een paar keer gewijzigd. En, nou goed. En nu ben ik gekomen tot vier verschillende blokjes of vier verschillende thema's. En de eerste vanavond is gelijk de lastigste, want eenheid in oordeel klinkt een beetje negatief. Maar daarmee bedoel ik eigenlijk dat als we samen als gelovigen een eenheid willen zijn en betrokken willen zijn op hem, op Christus, op elkaar, dan zullen we ook eerst dat wat niet deugt onder ogen moeten zien. En de tweede avond gaat dan over zorg of liefde. Volgens Gods gedachten, niet volgens onze eigen gedachten. Want de mens, en dat hoor je natuurlijk overal tegenwoordig in Nederland, zegt iedereen mag komen zoals die is en iedereen mag zijn zoals die is en zoveel mogelijk mensen erbij. En dat is geen eenheid. Eenheid is ook eenheid in heiligheid en daar gaan we het vanavond vooral over hebben. Dan de derde avond gaat over aanbidding of lofprijs of eigenlijk de eenheid daarin. En de laatste avond wil ik dan wat meer gaan spreken over de eenheid in het getuigenis naar buiten toe. Wandel wijs ten opzichte van hen die buiten zijn. Nou, dat is al heel moeilijk in deze tijd van corona. Want je hebt allerlei christelijke leiders die roepen van je moet het zo doen. En dan de volgende zegt je moet het zo doen. En die spreken elkaar helemaal tegen. Dus dan denk je bij jezelf, ja, wat is nou eenheid daarin? Hè? Want de een zegt van, nou ja, we moeten de regels strikt. Want dan zijn we als christendom, hebben we een goed getuigenis. De anderen zeggen juist nee. We moeten juist Gods woord gehoorzamen. En daarin zijn we, nou, enzovoort, een goed getuigenis. Dus nou ja, in ieder geval, het is, voor mij was het een hele strijd en een hele zoektocht. En vanavond dus eenheid in oordeel. En ik wil wat stukjes lezen, die staan ook boven je samenvatting. En ik hoop dat jullie vanavond dit meenemen, de samenvatting die ik gemaakt heb ook. En dat ook proberen te delen met anderen, omdat ik geloof dat we in een tijd leven dat de Heer staat te komen. Hij staat vlak voor de deur. En het is net als in het boek Malachi. Ik weet niet of jullie dat boek Malachi kennen uit het Oude Testament.
Ja.
Vlak voor de komst, de eerste komst van de Heer Jezus naar deze wereld, was er een heel systeem ontstaan. Een systeem in Israël dat uit de ballingschap was gekomen, dus uit de verwarring. Wat we dus nu ook zien de afgelopen 200 jaar is die opwekking begonnen. Hè, uit dat hele Rooms-Katholicisme, 600 jaar geleden, 500 jaar geleden. En toen kwam er nog veel grotere opwekking. Maar daar zijn we eigenlijk weer een beetje verzand in de tijd van Malachi, ook in het uiterlijk. En daar zie je in dat boek ook dat God zegt, het gaat mij om die kleine, wat jij net ook zei, die rest, die morele kracht vertoont in de tijd voordat ik kom. En dat is vanavond ook een beetje het onderwerp. Daarvoor zullen we bepaalde zaken moeten oordelen in onszelf, maar ook in de ander. Niet zo populair, want je mag niet oordelen, roept iedereen gelijk. En natuurlijk ook in de wijze waarop we de eenheid hebben vormgegeven. Maar goed, we gaan eerst lezen Handelingen 2. Ik heb een aantal stukjes over gemeenschap gevonden. Want de gemeenschap is heel belangrijk. Dat was in het Oude Testament niet mogelijk om gemeenschap met elkaar te hebben in de Vader en de Zoon. Dus allemaal, we hadden allemaal individuele geloven, had je. Maar vandaag hebben we gemeenschap met elkaar. Nou, Handelingen 2, vers 42, daar begin ik mee. Er staat, zij, dus dat zijn al die mensen, let even goed op, die gedoopt werden, vers 41. Gedoopt betekent, ik heb in die doop dat oude geoordeeld. En over oordeel hoor je vandaag niet zoveel. Maar zij, die zijn woord aanvaarden, namelijk, jullie zijn schuldig aan de dood van Christus, lieten zich dopen. En dan staat er, zij bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. Zie je dat? Let even op dat woordje volharden. Gemeenschap is iets waar je in moet volharden. Dat gaat niet vanzelf. Ik kies mijn broeders en zussen niet uit, jullie ook niet. In de breking van het brood en in de gebeden. Maar het gaat maar dus even over dat tweede in de gemeenschap. Zij bleven volharden in de gemeenschap met elkaar. Ja? Dan 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Een hele mooie tekst. Een van mijn favoriete uitdrukkingen ook. Als het gaat om samenkomen, gemeenschap hebben, gemeente zijn eigenlijk. 1 Korinthe 1 vers 9. Daar staat. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap. Niet met zijn zoon. Van zijn zoon. Jezus Christus onze Heer. De gemeenschap waar wij toe geroepen zijn, is een gemeenschap die in alles moet worden gekenmerkt door de Heer Jezus Christus. En dat zijn twee begrippen, liefde en licht. En daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. Dus de gemeenschap van zijn Zoon. En dan hoofdstuk 10 van 1 Korinthe. Hoofdstuk 10, vers 16. Het gaat over de breking van het brood of het avondmaal. Daar staat de drinkbeker der zegening die wij zegenen. Is dit niet de gemeenschap, niet met het bloed, zoals de Rooms-Katholieken zeggen, maar van het bloed van Christus. De gemeenschap die dus gekenmerkt wordt door dat bloed. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus. De gemeenschap die we op dat moment hebben, wordt gekenmerkt door zijn lichaam dat gegeven is voor ons, het bloed dat gevloeid is voor jou en mij. Ja? De gemeenschap van het bloed, de gemeenschap van, ik ga er zo nog iets meer over zeggen, van het lichaam. Dan hoofdstuk 12, 1 Korinthe 12, heel bekend stukje, vers 12 van 1 Korinthe 12. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel vele één lichaam zijn, zo ook Christus. Immers, wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En ons allen is van één geest te drinken gegeven. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden. En tenslotte, 1 Johannes. Daar ga ik ook mee beginnen. 1 Johannes 1, helemaal aan het eind is dat. De eerste 9 versen van dat gedeelte. 1 Johannes 1. Gaat ook wel over gemeenschap. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze eigen ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffen het woord van het leven. En het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons, de apostelen dus, gemeenschap hebt. De leer van de apostelen. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is, of uw blijdschap volkomen is. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Tot zover. Ja? Nou, eenheid is een heel populair woord, zei ik al. Sommige mensen zoeken eenheid ten koste van alles. Maakt niet uit, als we maar zoveel mogelijk mensen hebben. Zeg je dat je een christen bent? Ja, prima. Dan hebben we eenheid. Oh, er komt iemand binnen. Wacht even. Dus ten koste van alles. Dat is natuurlijk een populair standpunt. Iedereen erbij, zoveel mogelijk mensen. Ben je een christen? Prima. Dan ben jij mijn vriend. En dan is het oké. Dat is eenheid ten koste van alles. Wat mensen belijden, wat ze geloven, wat ze doen in hun dagelijks leven. Dat weet niemand. Nou, dat is de ene uiterste. Het andere uiterste is eenheid bewaken ten koste van anderen. Die mensen heb je ook. Dus hele kleine clubjes. En als je niet precies voldoet aan hun visie, hun normen, ja, dan val je buiten de boot. Dus dat is het andere uiterste. En echte gemeenschap, echte eenheid, dat ligt zwaar onder vuur vandaag. Dat zul je zo meteen wel merken als ik het ga behandelen, want sommige gedeelten, sommige dingen die ik zeg, daar zul je best wel even bij slikken van oei, zou dat zo zijn? Maar vandaag zie je dat waarheid en heiligheid, ik heb net voorgelezen, dit is de verkondiging die wij van hem hebben gehoord. God is licht en er is in hem in het geheel geen duisternis. Nou, dat wordt vandaag ingeruild voor liefde, liefde, liefde. Liefde, liefde, liefde. Het is een explosie van liefde, we moeten elkaar lief hebben, punt. Ja? Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar is dat de echte ware Bijbelse eenheid, dat je elkaar lief moet hebben ten koste van alles? Nee. Want dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. Als wij in het licht zijn zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Als wij in het licht wandelen, in het licht. Nou, wat ik gisteren tegenkwam, wil ik voorlezen en u hoeft niet op te zoeken, maar dat is 1 Thessalonicense 4. Daar staan deze twee teksten in. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Let op wat er dan komt. Daarom, wie dit veracht, veracht niet een mens, maar God. Die u zijn heilige geest gegeven heeft. Dus eenheid zoals God het ziet, en dus betrokkenheid op elkaar, kan alleen bestaan in ware Bijbelse liefde en ware Bijbelse heiligheid. Ja? Liefde in waarheid. Of waarheid in liefde. Maar die eenheid die wij zoeken en die we eigenlijk hebben om die te beleven, dat is voor de volle 100% afhankelijk van ons zicht, van ons geloof, van onze kennis, van onze positie in de Heer Jezus Christus. Dus je kunt het niet opleggen. Je kunt niet zeggen, mensen, jullie moeten betrokken zijn, want dat zegt de Bijbel. Dat gaat niet werken. Mensen moeten leren zien wie ze zijn in Christus. Daarom zei ik net ook aan het begin, zij die zich lieten dopen bleven verharden bij de leer van de apostelen en bij de gemeenschap en bij de breking van het brood en bij de gebeden. Waarom? Omdat ze dat wilden. Dus niemand die zei dat moet. Dat wilden ze. Want als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Zo werkt dat. Nou, vanavond dus eenheid in oordeel. En dat is dan begin ik met eenheid begint bij een individuele verantwoordelijkheid van elk lid van het lichaam van Christus. Je hebt een individuele verantwoordelijkheid naar God toe. Er staat in 1 Johannes 1, er staat ook op je samenvatting. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat u met ons gemeenschap hebt. Dus met de apostelen, met hun leer. Zij hadden gezien en gehoord en betast de Heer Jezus. Hij is het leven. Het leven betekent het kennen van de Vader. En de Vader heeft zich geopenbaard in de Zoon. Onvoorwaardelijke liefde en ontoegankelijk licht. Ja? Dat is de Vader. Hoewel wij zondaren waren, in de duisternis leefden, dood waren in zonde en overtredingen, heeft de Heer Jezus, die de Vader geopenbaard heeft, die het leven is, heeft de liefde van de Vader openbaar gemaakt door te zeggen, ook ik veroordeel je niet, er is verlossing en vergeving en herstel in mijn bloed en in mijn offer op het kruis. Dat is de Vader. En de apostelen hebben dat gezien en ze zeggen, we schrijven je dit, verkondigen we dit opdat jullie gemeenschap hebben met ons. Want wij hebben iets gezien in de Vader en de Zoon. En als we dat aan jullie verkondigen, hopen we dat jullie dat ook zien in de Vader en de Zoon. Dan heb je gemeenschap met elkaar. En onze gemeenschap staat er dan nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij opdat onze of uw blijdschap volkomen is. Jullie hebben gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Ik heb het nu even niet of je dat voelt, dat komt zo, maar je hebt gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Want je bent tot bekering gekomen, je hebt de Heer Jezus leren kennen als je verlosser, als je heiland. Je hebt in hem gezien wat de Vader in hem ziet, dit is mijn geliefde, hoort naar hem. En omdat je dat gedaan hebt, heb je gemeenschap met de Vader. Ja? Je hebt gemeenschap met de Zoon, omdat je de Vader lief hebt. Dat is dus gemeenschap hebben met de Vader en met de Zoon. En dan is je blijdschap volkomen. Er hoeft niets meer toegevoegd te worden aan je blijdschap. Mensen zoeken vaak hun blijdschap in zichzelf. Ja? Ik ben nog niet zo goed, ik ben nog niet zo christelijk, ik ben nog niet zo geestelijk, dus ik ben niet blij. Dat is vaak wat we doen. De schrift zegt, nee, je blijdschap ligt niet in hoe je ervoor staat, je blijdschap ligt in wie de Vader is en wie de Zoon is. Dus de eerste individuele verantwoordelijkheid van ons is het kennen van de Vader en de Zoon. Anders is er geen eenheid, is er geen gemeente mogelijk, geen gemeenschap mogelijk. Ja? Gemeenschap is gedeelde interesse van het hart met goddelijke personen. De Vader heeft de Zoon lief, jij ook, dus heb je gemeenschap met de Vader, toch? De Zoon heeft de Vader lief, jij ook, dus heb je gemeenschap met de Zoon. Je hebt gemeenschap met goddelijke personen. Je hebt dezelfde interesses gekregen. Dezelfde liefde. Yes? Oké. Okay. Als onze gedachten op deze dingen zijn gericht, hebben we dus gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Nou, ik heb onder die vier punten geschreven, als familie van God moeten we beseffen dat gemeenschap met elkaar, en dus betrokkenheid, zonder de gemeenschap te kennen met de Vader en de Zoon een hopeloze missie is. Snap je? Het is dan niets meer dan menselijke pogingen om het boel een beetje met elkaar te houden. Maar als ieder individueel lid van de christelijke gemeente zegt, de Vader en de Zoon kent, de blijdschap in de Vader en de Zoon kent, en dat is onderwijs, hè? Maar ook samenkomen, gemeenschap met elkaar, de preking van het brood, kom ik zo nog op, de gebeden, al die elementen, de leer van de apostelen, dat zorgt ervoor dat die blijdschap gevoed wordt. Kennis van de genade van God, het evangelie van zijn Zoon. Ja? Nou, dan ga ik even naar het onderste zinnetje, wat er onderaan je bladzijde 1 staat. Want nou kom ik bij dat stukje oordeel. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigt, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dus als ik gemeenschap heb met de Vader en met de Zoon, als ik een gelovige ben, ben ik in het licht geplaatst. Ja? Als ik in de duisternis wandel, is de waarheid in mij niet. Als ik in het licht wandel, ben ik Iemand die kan zeggen, ik ken de Vader en de Zoon. Ik heb gemeenschap met de Vader en de Zoon. Een gelovige wandelt altijd in het licht. Een ongelovige wandelt altijd in de duisternis. Dus een gelovige kan niet in de duisternis wandelen, want hij is in het licht. Daarom heb je ook zo'n last van je geweten als je zondigt, want je wandelt in het licht. Ja? Nou, als wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem en wij wandelen in de duisternis, we hebben dus een leven dat gekenmerkt wordt door duisternis, zegt de schrift in vers 5, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Dus ware eenheid en betrokkenheid is het individuele kennen van de Vader en de Zoon, maar ook het wandelen in het licht en het wandelen naar het licht. Dood de leden die op de aarde zijn. Dus het licht betekent, ik haat de duisternis. Ja? Helder? Ik kan geen gemeenschap hebben met broeders of zusters die in de duisternis wandelen, die voortdurend duisternis openbaar. Kan niet. Ze kunnen wel zeggen, ik ben een gelovige. Maar daar kan ik geen gemeenschap mee hebben. Ik val wel eens in de zonde, want dat zegt hetzelfde stukje ook. Als ik zeg dat ik geen zonde heb, is de waarheid in mij niet. Maar ik wandel niet in de duisternis. Ik leef niet in een voortdurende patroon van zonde. Dat doe ik niet. Ik struikel, ik zondig, ik... Tuurlijk. Maar ik wandel in het licht. Helder? Dus dood de leden die op de aarde zijn. Iedereen in het licht, iedereen die hier in zijn woorden gemeenschap met elkaar heeft, gemeente vormt, die krijgt de opdracht om dat wat van de duisternis is in zijn leven weg te doen. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, om welke dingen de toorn van God komt. Over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld, in de duisternis dus, hè? Toen u daarin leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Omdat we in het licht zijn, leggen we dat af. We willen dat afleggen, toch? Toorn, boosheid, sorry, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit die mond. Jullie zijn geroepen tot een heilige eenheid. Vandaag de dag hoor je overal in Nederland, we hebben het dus dinsdag ook nog over gehad, dat vormen buiten het Bijbelse huwelijk geaccepteerd moeten worden in de gemeente. Ik kan geen gemeenschap hebben met zulke mensen die dit aanhangen. Waarom niet? Omdat God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. En dat is niet zomaar een verschil van inzicht of een verschil van visie. Want eenheid is een heilige eenheid. Ja? Nou heb ik uit Leviticus, we hebben het toch over corona, ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga het eens hebben over besmettelijke ziekte. In Leviticus 13 gaat het over melaatsheid. Ja? En melaatsheid is in de Bijbel een beeld van zonde die uitbreekt. Het is eerst op de huid en de priester moet het dan bezien. En als het na 7 dagen nog niet weg is, dan moet er nog 7 dagen volgen en dan is die persoon onrein. Nou, ik heb uit Leviticus 13 die 7 verschillende uitingen van melaatsheid op een rijtje gezet voor jullie, om aan te geven, als ik gemeenschap wil hebben met mijn broeders en zusters en met de Vader en met de Zoon. En één van deze dingen openbaart zich in mijn leven, dan heb ik de verantwoordelijkheid om dat te oordelen. Allereerst in mijn eigen leven. Anders heb ik geen gemeenschap met de Vader en met de Zoon in de praktijk. Ik wandel niet naar het licht. Duidelijk? Dus een zwelling. Dat staat voor de mensen die opgeblazen zijn, hoogmoedig. De hoogmoedigen in de gemeente. In Leviticus 14 gaat het over melaatsheid in een huis. En er is melaatsheid op de muren gekomen van het huis. Dus als we die dingen niet oordelen in de gemeente, het huis van God, als we niet een heilige eenheid zijn, dan zijn we ook geen Bijbelse eenheid. Snap je? Dus een zwelling is geestelijke hoogmoed. Hoogmoed, de kennis, zegt 1 Korinthe 8, vers 1, is maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ja? Als er bij jou in je leven, en ook voor de mensen die dit horen thuis, een vorm van hoogmoed is, zich verheffen boven andere mensen vanwege jouw kennis van de schrift of weet ik veel wat, dan is dat een zwelling naar Leviticus 13. En de enige die dat moest bezien is de priester. Dat zijn de mensen die dicht bij de Heer leven. Want als je gemeenschap hebt met de Vader en de Zoon, heb je een hekel aan een zwelling, aan hoogmoed. Ja toch? Als je nog net begint met je geloof, je bent een kind van God en je bent net tot bekering gekomen, heb je dat allemaal niet zo in de gaten. Je bent nog geen priester. Je bent nog niet geoefend in het onderscheiden van goed en kwaad. Zozeer. Maar er zijn wel andere broeders en zussen in de gemeente die zeggen, hallo, hou eens eventjes. Wij zijn een eenheid. Wij zijn betrokken op elkaar. Dus, die hoogmoed van jou, ik zeg het in alle liefde, Matthäus 18, hè, onder vier ogen, dat kan echt niet. Ja? Tweede is een sfeer. Voortetterende onvergevingsgezindheid. Ook dat hoort niet bij het licht. En wat ik zei aan het begin, we horen vandaag alleen maar liefde, liefde, liefde. Maar heiligheid, weinig. Snap je? Een gemeente is een heilige groep. Mensen, u bent geroepen tot heiliging. Wees heilig, want ik ben heilig. God heeft ons geroepen met een heilige roeping. Dus een zweer, iemand die van binnen anderen niet kan vergeven en die zelfs het laat voort, het begint op de huid, hè, zegt Leviticus 13. En tuurlijk, we zijn allemaal wel eens boos op elkaar, toch? Ik ben ook wel eens boos op Kees, of Kees op mij, of ik op Cor, of weet ik van wie. Je schiet er dus wat uit, je zegt dus wat onaardigs, dan begint er een vlek op de huid. Maar als de priester ziet dat het erger wordt, het gaat onder de huid zitten, ja, dan zijn we op het punt gekomen dat het een zweer wordt. Nou, een lichte plek. Het spreekt over dat bepaalde mensen in de gemeente worden heel snel aangetrokken tot dingen die heel aantrekkelijk lijken in de wereld. Lichte plek, licht. Maar het is duisternis. Onreine films, uiterlijk vertoon in kleding waarvan je denkt, nou, dat is niet heilig, hoort niet bij het licht. Zoals Eva die verleid werd door de Satan, moet je kijken, die boom ziet er goed uit, hè? Wild vlees op de zwelling. Wild vlees staat voor de eigen wil. Mensen die een enorme eigen wil in zonde laten zien, die niet gebroken is, die wil is niet onderworpen aan de Heer, maar die gaat gewoon zijn eigen gang in de gemeente. Kun je geen gemeenschap hebben met mensen die daar niet mee willen breken. Dan komt de melaatsheid op de muren. Snap je? En dan staat aan Leviticus 13 dat die stenen eruit gehaald moeten worden uit dat huis. Die moeten buiten de stad verbrand worden. Doe de boze uit die middenweg, kom ik zo nog wel even op. Dat hoort ook bij gemeente zijn. Ja? Het is niet alleen maar gezellig en fijn en we hebben elkaar lief. Nee, ik heb die broeder zo lief en die zuster dat ik die zonde in zijn of haar leven, ja, dat gaat tegen Gods wezen in. Ik wil daar iets mee, dat overgaat, dat weggaat, snap je? Nou, brandwond, irritaties die tot negatieve kritiek en bitterheid leiden. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. We zijn allemaal wel eens geïrriteerd door elkaar, toch? Of heb je dat niet? Maar als het leidt tot een innerlijke verwijdering van de ander, moet je oppassen, dan is het een brandwond in de zin van, daar komt melaatsheid op die brandwond. Het is een zonde. En dan moet je dat voor het aangezicht van de Vader oordelen. En het laatste, nog twee dingen, aangetaste plek op het hoofd. Dat zijn de onheilige gedachten over hem. Ik had laatst bezoek van een hele enthousiaste jonge man. Hij studeerde theologie. Maar hij had onheilige gedachten over de Zoon van God. Weet je wel? Over zijn goddelijkheid. Over zijn bestaan voordat hij mens werd. En toen zei ik ook tegen hem, je bevindt je nou op heel gevaarlijk gebied, weet je wel? Dat dit is echt onheilig. Want hij was voor zijn menswording geen persoon en zo. Nou, dat zijn dus melaatse aan het hoofd, de gedachte. En tenslotte in de kleding, dat is dan vers 47 van Leviticus 13. Dat zijn mensen die niet die neiging hebben, maar echt openlijk in hun gedrag aanstootgevend zijn. Dit kan wat ik net voorlas uit Colossense 3. Bitterheid, onreinheid, hartstocht enzovoort. Ja? We kunnen pas gemeenschap met elkaar hebben als we in het licht wandelen. Als we naar het licht wandelen. Dat zegt ook 1 Johannes 1 vers 7. Als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is. Hij heeft niets te maken met deze zaken. Hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus zijn zoon reinigt van alle zonden. Dat is de liefde van de Vader. Dat betekent, alles wat ik verkeerd doe, daar hoef ik niet bang voor te zijn. Want de Vader heeft zijn zoon gegeven als een reiniging. Dus eenheid is ook betrokken zijn op elkaars leven als het gaat om heiliging. Ja? Broeder, ik had ooit een keer een voorbeeld. Er was een jonge vrouw in de gemeente en in de samenkomsten hele korte rokjes, je kent het wel. T-shirts dat je denkt, moet je als man niks van zeggen. Maar de oudere zusters, Titus 2, hebben dan de verantwoordelijkheid om te zeggen, joh, luister, in liefde, hè, dit zijn toch geen zaken waarmee je in de samenkomst kan komen, begrijp je? Hetzelfde in andere gemeenten was ik ooit eens met een paar van die jonge dames die het zangteam vormden. Maar er was ook eentje die was echt gekleed. Dat ik dacht, ik vind het nogal aanstootgevend, snap je? Maar daar moet ik als man niks van zeggen. Maar daar zijn de zusters de geroepen om te zeggen, luister, dit is niet hoe we samenkomen. Snap je wat ik bedoel? Het is betrokkenheid op elkaar als het gaat ook om de heiligheid. Niet in een veroordelende, hooghartige manier, maar gewoon in liefde zeggen, joh, luister, heb je wel eens over nagedacht dat dit past toch niet bij het licht? Zoals hij in het licht is, dat staat hier. Hè? Hebben wij gemeenschap met elkaar? Ik heb gemeenschap met hen die in het licht wandelen. Ik heb geen gemeenschap, praktisch, met hen die in de duisternis wandelen. Dat kan niet. Ik kan geen omgang hebben of betrokkenheid hebben met mensen die zeggen, ja, maar ik ben een christen. Maar in de duisternis wandelen, want ze liegen, zegt 1 Johannes 1. Ja? Dus daarom beginnen we vanavond met eenheid in oordeel. Oordeel de zonde in onszelf, maar ook dat in het leven van elkaar. Ze bleven volharden in de gemeenschap, zei ik aan het begin, hè? Zij bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. Een andere vertaling zegt, ze bleven volharden in de leer en in de gemeenschap van de apostelen. Zoals ook in 1 Johannes 1 staat, opdat u met ons gemeenschap hebt. Wat is dat? God is licht. En er is in hem in het geheel geen duisternis. En omdat de Vader ons vergeven heeft, ons aanvaard heeft en wij in het licht geplaatst zijn, kan ik vanuit diezelfde liefde van de Vader een ander die niet naar het licht wandelt ook vermanen. En een ander kan mij vermanen als ik niet in het licht wandel. Dat is ook betrokkenheid op elkaar. Sterker nog, dat is wat zo nodig is vandaag in deze tijd. Want we zijn niet geroepen om aantrekkelijk te zijn voor de wereld, maar we zijn geroepen om een bruid van Christus te zijn, aantrekkelijk te zijn voor hem. Dat kan alleen als we in het licht leven, als we alles opgroeien in de genade en kennis van de Heer Jezus. En de duisternis ook echt haten en afleggen. Het is dus niet een gezellig samen zijn van gelovigen, maar een gemeenschap van de Zoon van God. En waarom schrijft Paulus dat aan de Korintiërs? God die jullie geroepen heeft tot de gemeenschap van zijn Zoon, omdat zij allerlei partijen gingen oprichten. Hey, als je niet het eens bent met Apollos, heb ik geen gemeenschap met jou. En als jij het niet eens bent met Paulus, heb ik geen gemeenschap met jou. En dan zegt hij, God heeft jullie geroepen niet tot gemeenschap van allerlei ideeën of allerlei visies, maar gemeenschap die gekenmerkt wordt door de Zoon van God. En die is in het licht. Ja? En het is ook tegelijkertijd de gemeenschap van de Heilige Geest. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat betekent, jullie in Zeewolde zijn geroepen door God tot om een groep mensen te zijn, een gezelschap mensen te zijn, die gemeenschap hebben, omgang met elkaar hebben, die, dat wordt gekenmerkt door de Zoon van God en door de Heilige Geest. Ja? En als er iemand is in die gemeenschap die niet in het licht wandelt, dan zijn er de priesters, Leviticus 13, die in Leviticus 14 het werk van Christus toepassen op die personen, die dus heel herderlijk en heel liefdevol gaan zeggen, luister, het gedrag of die neiging van jou, dat is niet overeenkomstig het woord van God. En als zo'n persoon dan niet wil luisteren, wat moet je dan ook weer doen?
Uitlaat.
Nee.
Nog een keer.
Ja, met nog iemand meenemen.
Iemand.
Dat zijn vaak uittrappen. En als je dan nog niet wil luisteren, als iemand dus een boze wandel heeft, hè, dus niet iemand die valt in de zonde of die een keer. Het gaat dus heel duidelijk in Leviticus om 7 dagen beproeven en nog een keer 7 dagen. Dus die huid moest goed bekeken worden. Je gaat niet tegen iemand zeggen, nou, je hebt een keer iemand uitgescholden, we gooien je eruit. Nee, we kijken eerst door omgang met zo iemand te hebben, is het een plek op de huid of is het iets wat melaatsheid wordt, waar hij niet mee wil breken. Waar hij gewoon zegt van ja, maar dat zou ik toch zelf weten. En dat is vandaag heel actueel. Want vandaag zijn de legio-gemeenten die zeggen, ja, de LHBTI'ers zijn bij ons welkom. Wat ze ook in hun leven doen, maakt niet uit, want iedereen mag komen. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Dat is niet populair, maar ik zeg het wel. Want het past niet bij hij die in het licht is, die een man en een vrouw geschapen heeft. En die Christus als bruidegom van zijn bruid, de man en de vrouw, als voorbeeld heeft gesteld. Ja? Je kunt dus geen gemeenschap met de duisternis hebben, dat gaat niet. Dat betekent dat ik in heel veel gemeenten al niet kan spreken. Want als die visie daar is, ga ik daar niet heen. Waarom niet? Omdat ik sectarisch ben? Nee, ik heb geen gemeenschap. Ik wil geen gemeenschap hebben met onreinheid. Want, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, verkeerde omgang bederft goede zeden. Met andere woorden, als we dat gaan toestaan, en het geldt ook voor samenwonen, geldt voor heel veel andere dingen. Als we dat gaan toestaan, dan breidt het zich uit in het huis. Leviticus 14, vers 33, 46, dan gaat het hele huis wordt afgebroken. En dan komen we allemaal met z'n allen wel samen. Je hebt normaal je diensten, maar God aanvaardt dat niet meer als zijnde zijn getuigenis. De kandelaar wordt weggenomen, als je het zo wil noemen. Dus daarom is het belangrijk dat we beginnen in die eenheid en in die betrokkenheid op elkaar in een stukje gezond oordeel van de duisternis. Ja? Vraag.
Ja, zie je dat tussendoor of liever op het einde?
Nee, doe maar. Oh. Prima.
Want ik vertel het daar ben ik nou eens. Alleen, als iemand nou oprecht wil veranderen,
ja,
beleid dat iets zonde is,
ja,
maar het lukt hem niet.
Ja, dat is natuurlijk.
Dan heb je erover, laten we zeggen, verslaving.
Ja, goede vraag.
Dat,
ja.
Dat kan een proces zijn.
Nou, als hij niet...
Hoe zit dat?
Als hij wil veranderen, is hij in het licht. Als wil hij niet veranderen. Als hij niet... Het niet lukt, moet hij alle mogelijke hulp hebben van alle betrokkenen in de gemeente om hem te begeleiden. Want hij wil veranderen. En dat heeft dus niks te maken met mijn laagheid in de geestelijke betekenis. Want daar gaat het echt om. Mensen zeggen, ja, maar dat is geen zonde. Ik vind het gewoon, dat moet ik zelf weten. Maar als iemand zegt, ik worstel zo met deze zonde en ik kan er niet mee ophouden. Nou, dus ik weet allemaal wel voorbeelden ervan. Dan moet je toch niet gaan zeggen van, nou, dit is een typisch voorbeeld van iemand die in de duisternis wandelt. Nee, dat is iemand die wil eraf, maar hij kan het niet. Nou, dan moet je dus, nogmaals, Leviticus 14, ga ik nou niet behandelen. Maar dan gaat die priester, gaat al die vogeltjes, weet je wel, slachten, dan wordt er eentje wegvliegen. En, dus met andere woorden, hij wordt, die persoon wordt met Christus geconfronteerd. Hij krijgt een stukje inzicht in wie de Heer Jezus is. Dus dat is een goede vraag. Je moet altijd mensen die niet kunnen begeleiden. Maar dat moet nogmaals wel de priester doen. Dat zijn die mensen die in zijn tegenwoordigheid leven en die dus echt onderscheidingsvermogen hebben. Is het iemand die echt niet wil of die iemand die niet kan? En ik heb in mijn eigen leven wel een paar keer met mensen te maken gehad waarvan ik echt eerst dacht, die kan niet. En dan ben je eindeloos bezig en dan kom je erachter dat die uiteindelijk ook toch niet wil. Dat heb ik ook meegemaakt. Dus, ja. Maar daar moet je wel heel zeker van zijn. En daarom zegt de Stift ook, neem nog iemand mee. Weet je wel? Ga het niet alleen oplossen. Zorg dat je het samen met iemand anders doet. Nou.
Dat is wel een praktisch voorbeeld. Er komen mensen in de gemeente die willen niet.
Ja.
Er was iets waar ze aan achterkomt dat ze allemaal meteen of als ze wat voor zijn, waar ze aan het bieden.
Nee. Voorbeeld. Er komt iemand tot geloof. Ja? Hij heeft het evangelie gehoord. Hij laat zich dopen of zij laat zich dopen. En hij komt op een gegeven moment ervoor uit, ik ben lesbisch of ik ben homo, of weet ik wat allemaal. Nou, ik ken zulke mensen ook. Dan zijn er twee categorieën. De eerste zegt, nou, ik heb me laten dopen, ik behoor de Heer Jezus toe. Ik wil graag weten wat zijn wil is in mijn leven. Ja? En dan als gemeente zeg je, nou, dit is de wil van God, uw heiliging. Dus een huwelijk of een samenwonen met iemand van hetzelfde slag, dat gaat hem niet worden. Dus niet naar het woord. En dan kan zo'n persoon zeggen, nou, ik vind het heel moeilijk en ik worstel daarmee, maar ik wil me daar wel een onderwerp. Die begeleid je dus. Hè, ik ken zelf ook een hele lieve broeder die op en top homo is, maar die zegt gewoon, ja, ik blijf alleen, want ik weet dat de Heer dat van mij vraagt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dit is gewoon helemaal niet erg. Ik bedoel, God heeft ons zo gemaakt en we hebben het ook over liefde en over trouw, dus... Ik vind dat ik zo mag leven en als je daar moeite mee hebt, is jouw probleem. Die heb je ook. Nou, die categorie, daarvan zeg ik, daar kun je op een gegeven moment geen gemeenschap meer mee hebben. Geen echte omhang, geen geestelijke gemeenschap meer hebben. Die kunnen dus niet aan het avondmaal, die kun je niet aanvaarden als zijnde broeder of een zuster. Ja? Ja. Kom maar hoor. Ja, goede vraag. Ik kom zo nog op een ander punt, namelijk de gemeente Zeewolde is niet het lichaam van Christus. Er zijn nog veel meer mensen die geloven. Als het een familielid is, dan heb je een andere verhouding gekregen. Ja? Dus je zoon of je dochter kunt ook niet zeggen de groeten en tot ziens. Maar als het gaat om de geestelijke gemeenschap, dus aan de tafel van de Heer, dat is de plek waar die gemeenschap tot uiting komt. Daarom las ik het ook voor, hè. Gemeenschap van het bloed, de gemeenschap van het lichaam. Ja, dan kan zo iemand daar niet met jou tegelijk aan deelnemen. Maar als moeder of vader heb je zo iemand natuurlijk onvoorwaardelijk lief en steun je hem in alles. En dan kun je wel heel duidelijk zeggen, ik sta niet achter die keuze. En heel veel ouders worstelen daar gigantisch mee. Die ken ik zelf ook wel. Maar dit hele voorbeeld geef ik alleen om aan te geven hoe dat vandaag als een vlek uitbreidt over al die evangelische gemeenten in Nederland. Ja?
Ik heb een voorbeeld dat meegemaakt dat in de evangelische gemeente. Ik ga de naam er niet van noemen.
Nee.
Maar de vrouw die had gehoord van dit is de doopdienst.
Ja.
Ik wil heel graag die doopdienst meemaken en ik wil zelf wel gedoopt worden.
Ja.
Dus word ik bij de gemeente.
Oh.
Maar toen was er dus een doopstudie. En in de doopstudie kwamen ze erachter van. Die vrouw die is niet getrouwd, woont samen met een man.
Oh ja.
En toen heeft de evangelische gemeente gezegd van, ja, daar kunnen we niet op ingaan. Eerst moet jij je leven gaan veranderen, dat je gaat trouwen, dan kunnen we je laten dopen.
Ja.
Ik heb een voorbeeld genoemd over een vrouw, een Samaritaanse vrouw,
ja.
Waarvan Jezus ook zei van, ja, ga heen en zondig niet meer.
Ja.
Met andere woorden, ga eerst je leven opruimen en dan kun je gedoopt worden.
Nou, hij zei dat niet tegen die Samaritaanse vrouw overigens, maar tegen die vrouw, overspelige vrouw. Als iemand gedoopt wordt, staat hij aan het begin. Aan het begin. Wil jij de Heer Jezus volgen? Ja. Heb je aanvaard dat je schuldig staat van God? Ja, dan word je gedoopt. Hoeven we niet te vragen, wat is je toestand? Woon je samen? Nee, dat komt allemaal daarna. Want we hoeven toch niet allemaal examen af te leggen voor we gedoopt worden? Maar een doop is een ingang in het navolgen van Christus. En Paulus zegt in 1 Korinthe 7, blijf wat je bent. Er waren mensen met meerdere vrouwen notabene in de gemeente in Efeze. En Paulus zegt, oké, als je oud zult worden, prima, maar dan moet je wel iemand zijn met één vrouw. Snap je? Hij zei niet, als je gedoopt bent, moet je al die vrouwen wegsturen. Nee, we beginnen de doop. Dat begint ons leven met God. Maar wat we het vandaag over hebben, is de gemeenschap met elkaar. Geestelijk gezien. Dat is een lastig punt, trouwens, dit. Maar wel goed. Oké, volgende bladzijde. De laatste bladzijde. Oh ja. Nou, hoe meer wij dus vervuld zijn met de Zoon van God, die de liefde van de Vader heeft geopenbaard en die God in het licht heeft geopenbaard, hoe meer we daar zelf van vervuld zijn, ja, via het woord van God en de Heilige Geest, hoe helderder de doelen zijn die we als gemeente nastreven. Daarom is het ook zo belangrijk dat het stukje begint in Handelingen 2 met ze bleven volharden bij de leer van de apostelen. Dat is het begin. Als je niet weet wat je bent, kun je ook niet handelen naar wat je bent. Want onze verantwoordelijkheden, onze geboden, die hebben niet een uitgang vanuit de wet, maar een uitgang vanuit onze relatie tot de Vader en de Zoon. Net als jullie, hebben jullie kinderen of niet?
Niet samen.
Niet samen. Oh, maar wel apart.
Ja.
Ah, nou. Jullie kinderen hebben ook verantwoordelijkheid op basis van hun relatie tot de ouders. Toch? En hoe meer de kinderen de ouders kennen, hoe meer van nature ze gaan gehoorzamen. Als ze klein zijn, zeg je nog, dat mag niet en dat mag niet. Dat is echt de wet, hè? Kinderoppassen noemt Paulus dat. Maar als je volwassen wordt, dan ga je ontdekken, mijn verantwoordelijkheden hangen af van mijn relatie. En wij hebben dus een relatie met God de Vader en de Zoon. En die zijn in het licht. En ze zijn, God is liefde, zegt de Bijbel ook. Dus ware eenheid van de gemeente is leven naar onze positie en niet naar wat we waren. Daarom zegt hij ook bovenaan de laatste bladzijde van je samenvatting, kijk maar mee. Want u bent nog vleeselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleeselijk en wandelt niet naar de mens. Ja? Als ik ga zien dat ik een kind van God de Vader ben, in gemeenschap heb met goddelijke personen, maar ook het kruis alles heeft geoordeeld wat van de mens is, ga ik daar ook naar leven. Dan betekent het, als ik bitterheid en boosheid heb, dan kan er wel een wet zijn die zegt, je mag niet boos worden, maar dat heeft geen kracht. Wat heeft kracht? Geloof in het kruis. Het kruis heeft namelijk de oude mens in het lichaam van de Zoon veroordeeld. Dus bitterheid is iets en boosheid is iets, die zwelling, weet je wel, en hoogmoed, is iets wat God op het kruis veroordeeld heeft. Dus ik wil daar niets mee te maken hebben. Dat is mijn nieuwe verantwoordelijkheid als zijnde wandelend in het licht. Zelden als ik op mijn vrouw boos ben, of ik behandel een broeder of zuster slecht, of niet naar de geest, wandel naar de geest, dan proef ik dat omdat ik het kruis heb leren kennen, wat al die dingen veroordeeld heeft. En de Corinthiërs die gingen in die gemeente weer scheuringen maken. Dat was een goede leraar en die. En dan zegt hij, je wandelt naar de mens. Dus eenheid betekent oordeel aanvaarden over dat wat van de mens is. Let op wat er onder staat. Leg de leugen af, spreek de waarheid, ieder met zijn naaste, want... Staat er dan? Ja, niet want God vraagt het van je of zo. Nee, want dat is je positie. Dat ben je gewoon. Als ik lieg tegen jou, dan lieg ik tegen mezelf, want hij is een lid van mij. We zijn één lichaam. Toch? Want wij zijn leden van elkaar. Eenheid is het besef hebben, hey, Cor is mijn medelid. Ik ken jou helemaal niet, maar...
Wesley.
Dus als ik die persoon of die persoon die onderdeel is van dat ene lichaam kwaad doe, doe ik dat aan het lichaam van Christus, aan mezelf, want ik ben lid van dat lichaam. Want wij zijn leden. Snap je dat zinnetje? Hij zegt dus niet, lieg niet tegen elkaar, dat mag niet. Of, dat staat in de 10 geboden. Nee, want wij zijn leden van elkaar. Dat besef moet een beetje komen. Daar kom ik zo wel even op terug.
Zo'n liegen naar een buitenstaande, heeft dat dan een andere dimensie?
Ja, maar ook niet.
Nee,
dat ook. Dat komt in het laatste onderdeel, het getuigenis, de eenheid. Want jullie staan onder een vergrootglas in Zijwolde, individueel gezien. Hè? En als je beleidt, ja, wij komen zondag samen en we geloven in de Heer Jezus. Dan zeggen al die mensen, oké. Nou, we willen eens even kijken hoe dat... Daarom gaan ze ook met al die microfoons waar al die kerken staan. Want ze willen natuurlijk dolgraag dat christendom onderuit halen, toch? Dat Satan zit daarachter. Zegt u? Nou, laat het daar maar niet over hebben, nee. Nee. Maar nou komt het moeilijkste van de avond. Want wat we nu gehad hebben is oordelen van zonde in mezelf en de ander. Maar wat nu komt, is iets wat mij heel erg aan het hart gaat. En wat ontzettend weinig nog gezien wordt. En waarvan ik denk dat dat de weg is... Naar echte opwekking, eenheid, zoals God het bedoeld heeft. Nou, dat ga ik dus nu voorlezen. Het is erkennen dat wij één zijn met alle leden van het lichaam van Christus. En van de familie van God op aarde. Wij zijn niet alleen één met hier, met dit clubje. Zoals God kijkt naar de gemeente, ziet hij één lichaam. En ze zijn niet meer verbonden met Adam. Ze zijn niet meer in hun zonde en overtredingen. Hij ziet één lichaam, zo ziet hij het. Hè? En zijn zoon is daar het hoofd van. Hij ziet dus één nieuwe mens. En in die mens heeft hij een volmaakte vreugde. Dat is onze positie. Dus, als je als gemeente onafhankelijk opereert, kan er nooit zegen zijn. Als je gaat zeggen, wij zijn christengemeente Zwolle, we bepalen al onze eigen regels. En als je hier lid wil van worden, moet je die dingen onderschrijven enzovoort. Dan handel je onafhankelijk, tot op zekere hoogte. En dat is niet naar Gods gedachte. Gods gedachten zijn dat wij samenkomen op grond... Slag van dat ene lichaam wat voor zijn aangezicht is. Terwijl er allerlei verschillende secten en scheuringen en groepen zijn. Een kerkgebouw, ik reed net ook weer langs een groot kerkgebouw met een grote naam erop. En als je tot dat genootschap wil behoren, moet je die statuten onderschrijven, snap je? Nou, dat is geen eenheid. Dus onafhankelijkheid is ook een zonde die we moeten oordelen. Wij zijn niet onafhankelijk van de rest. Wij zijn leden van elkaar. We hebben elkaar dus nodig. Maar dan wel die leden die ook wandelen in het licht. Ik kan dus niet omgang hebben met een hoereerder of een onheilige. Ik citeer nu 1 Korinthe 5. Of hij of zij die zich broeder of zuster noemt, maar in onreinheid wandelt en daar niet mee wil breken. Nou, dat heb ik net genoemd, dus ga ik niet herhalen. Nou, ik heb jullie iets over het avondmaal gelezen. En in 1 Korinthe 10, vers 16, ik weet niet of het wel eens opgevallen is, wordt niet eerst het brood genoemd, maar eerst het bloed. Staat namelijk de drinkbeker, de zegening die wij zegenen, is dit niet de gemeenschap van het bloed? Dat betekent dat wij... Als we avondmaal vieren met elkaar, dat we gemeenschap hebben, wij zijn allemaal bij elkaar, we hebben een fellowship in het Engels, die gekenmerkt wordt door bloed. Dus iemand is gestorven. Maar omdat er één gestorven is, zijn ze allemaal gestorven. Bloed spreekt van oordeel. Bloed is niet zo fijn. En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus. Ik ga over... Twee keer over lofzegging en over aanbidding praten. Dat gaan we dus nu even niet doen. Iedereen, let op wat er nu komt. Iedereen die A, een ware gelovige is en B, een goed getuigenis heeft van een derde persoon. Dat is echt belangrijk. Die is welkom aan de tafel van de Heer. En op die manier houden we in stand de eenheid die er van God is. Terwijl er zoveel verschillende groepjes zijn. Dus komt hier iemand binnen en die zegt, ik ben Henk en ik ga naar die in die gemeente. En iemand anders zegt, ja, maar ik kan getuigen van Henk dat hij leeft met de Heer naar eer en geweten, dan is hij welkom aan de tafel niet van Zeewolde, maar van de Heer. En zo bewaren wij de eenheid van de geest in de band van de vrede. Dat is eenheid niet alleen hier, maar met alle gelovigen die horen bij het lichaam van Christus. Want wij de velen zijn één brood, één lichaam, want wij allen nemen deel aan dat ene brood. Het is één brood en het is dus één lichaam. Dus in plaats van baptistengemeente A, gereformeerde gemeente B, hervormde kerk C, wil je daarbij horen? Dan moet je dat en dat en dat onderschrijven, zegt God, nee. Gelovigen zijn mensen die zijn door mij geroepen uit deze wereld. Ze zijn in het licht geplaatst, ze hebben gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En aan de tafel van de Heer wordt uitdrukking gegeven aan het feit dat zij tot het ene lichaam behoren. Heel eenvoudig. Zo bewaren wij de eenheid van de geest. Ja? Iemand die dus van een andere gemeente is, tussen haakjes, en die hier avondmaal, zoals ik bijvoorbeeld, en er is heel belangrijk een getuigenis aanwezig, Handelingen 18 vers 27, schrijf maar op. Het is niet zomaar van, hallo, ik ben Wim, ik woon in Gorinchem en ik ken de Heer al 10 jaar, dankjewel, welkom. Nee, het moet een getuigenis. Iemand moet kunnen erkennen, want het is een wandel in het licht, hè, tafel van de Heer, dat is niet zomaar wat. Ja, dan is zo'n persoon welkom aan die tafel van de Heer, hier in het midden. Helder? Dus de eenheid is niet alleen op elkaar, maar op al die broeders en zusters die ik overal in het land tegenkom, die de Heer van harte lief hebben en met hem wandelen. Die dus ook al die melaatse toestanden willen verafschuwen. Ja.
Nou, praktisch. Dan krijg je sprekers uit alle gewesten van Nederland.
Ja, dus.
Eigenlijk zeg je, die komen hier binnen en die hebben eigenlijk getuigen nodig.
Eigenlijk wel, ja.
Om mee te doen aan ons.
Eigenlijk wel, ja. Want ik kan het voorlezen uit Handelingen 18, vers 27... staat, toen hij nu naar Achaïe wilde doorreizen, moedigden de broeders hem aan en schreven aan de discipelen hem te ontvangen. Zie? Dus dat waren de aanbevelingsbrieven van vroeger, die vandaag hebben we die niet meer. Het klinkt een beetje achterdochtig, maar het is wel de orde van God, omdat iemand kan wel zeggen, ja, ik ben een kind van God, maar ik heb wel gemeenschap van het bloed en van het lichaam van de Heer met zo iemand. Dus als hij, weet ik wat, stiekem uitvreet of waarvan ik niet weet, dan is dat dus schadelijk voor het lichaam van de Heer. Daarom waren er ook vele zieken en zwakken. En zegt hij, jullie komen niet ten goede samen, maar ten kwade. Als je ten kwade samenkomt, dan kom je samen met totaal de ignorance, hoe zeg je dat? De ontkenning van het lichaam van Christus. Dat de een de ander nodig heeft. Dat ik niet zonder die ander kan. Dat hij lid van mij is. Leden van elkaar. En in Korinthe is de een was dronken, de ander was rijk, had zich volgegeten, die had niks. En zegt net toch aan het avondmaal. Dat kan niet, want dat is ten kwade samenkomen.
Maar ik kan daar in
de
achtergrond
geen nieuwe vinden
met avondmaal.
En dat hij wordt
promoot, om te ontvangen.
Ja. Nee, dat staat inderdaad niet het avondmaal bij, maar te ontvangen betekent gewoon in de gemeenschap. Dat ze hem ontvingen als een broeder, snap je? Dat ze hem ontvingen als, ze konden wel zeggen hij is een broeder, maar ze schreven de discipelen hem te ontvangen. En ik meen dat er ook in 2 Korinthe 3, geloof ik, wordt gesproken over aanbevelingsbrieven. Ja, dus het is gewoon belangrijk dat je weet met wie je het avondmaal.
Ja, ik stelde het meer voor van ik ga de zenden hier en zenden van hier.
Ja, nou dat wordt hier ook. Dat, ja. Ja, dat wordt hier ook inderdaad bedoeld. Maar je kunt het ook gewoon toepassen op de heiligheid van de gemeenschap. Dat ze niet, hè, ook als Paulus tot bekering komt, dan gaat Ananias hem ook aanbevelen bij de apostelen. Hij zegt niet van, nou, het is oké. Maar hij neemt hem echt mee en hij stelt hem voor aan hem.
Is er dan iets te formuleren? Waarop je elkaar kunt herkennen als je Met het avondmaal bijvoorbeeld. Je kent de, wij komen gasten binnen.
Ja.
We willen deelnemen.
Nou, dan zou het goed zijn als de broeders contact hebben met jullie gemeente.
Ja, verbaasd dat dat hoeft te doen.
Wat zei je? Het verbaast?
Wij zijn afgelopen zondag geweest, hebben deelgenomen.
En
ik had ook gerekend dat we ons zouden moeten voorstellen met de getuigenis, maar dat het hoefde niet.
Okay.
Ons kennen is niet volledig.
Nee. Dus, het gaat dus, ja, ik snap je bedoel. Het gaat niet om allerlei verborgen dingen.
Nee.
Het gaat gewoon om.
Wat ik zelf altijd zeg, als ik, juist als je het hebt over de kerken heen gaan, als ik iemand ontmoet en die zegt, nou, ik geloof dat de God van de Bijbel de enige ware God is, dat Jezus Christus zijn zoon is die voor mijn zonde aan het kruis is gestorven en dat de Bijbel Gods woord is,
ja.
Kaft tot kaft, dan denk ik, dan heb ik met een broer of zus te maken.
Klopt.
Of het nou katholiek is of gereformeerd, dat
maakt
eigenlijk niet uit. Alleen in het nader leren kennen van elkaar,
ja.
Kun je natuurlijk wel dingen ontdekken, hey, maar daar hebben we wel de kinderdoop of ik voor wat.
Ja.
En ik denk nog altijd van, al verschil je daarvan inzicht, oprecht. Hè?
Ja.
En ik kan de ander niet overtuigen van mij, we baseren ons beide op de Bijbel, dan blijft die broer of die persoon nog steeds een broer of zus van mij, op grond van het gedeeld getuigenis van God, van de Heer Jezus.
Ja, klopt. Maar dat wil niet zeggen dat je met elke broer of zus ook praktisch gemeenschap kan hebben. Want als iemand oprecht beleidt dat de Heer Jezus zijn Heer is, maar hij neemt deel aan de tafel van de Rooms-Katholieken waar gewoon afgoderij wordt gepleegd, kan ik dus geen gemeenschap met zo iemand hebben aan een andere tafel of aan de tafel van de Heer. Dus dat is even de grens die je dan hebt. En zo zijn er een aantal zaken waarvan je moet onderzoeken, hè, of het naar Gods woord ook gerechtvaardig is om met zo iemand praktisch gemeenschap te hebben. Dat is het hele punt.
Maar is dan de consequentie dat je dan toch weer onvermijdelijk clubjes krijgt?
Nee. Dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat hoe Gods gedachten over zijn lichaam en over de gemeente, die gaan boven wat ik denk uit.
Het is de leer van de apostelen.
Ja.
Het is de leer van de apostelen. Het staat gewoon
in het woord. Nou. En daarvoor heb je natuurlijk een aantal aspecten die best lastig zijn. Hè? Ik geloof dat ik nog wat de rep over heb geschreven hieronder. Er zijn allerlei systemen in de wereld gekomen. Systemen die het lichaam van Christus ontkennen. Bijvoorbeeld, er zijn allerlei gemeenten en kerken die het hoofd, want ik heb die tekst onderaan gezet, hè, opdat we, even kijken. Oh, die staat er nou niet meer. Dat ze niet vasthouden aan het hoofd. Zat er ergens? Nee.
Jawel.
Ja, staat hij er wel?
Er zijn namelijk leden van het ene lichaam, en hoewel die lid volkomen afhankelijk van het hoofd.
Ja, klopt.
Wordt het lichaam opgebouwd door de leden.
Ja, ik had ook Colossense 2 ergens tussen gepropt, maar die is er denk ik weer uitgevallen. Terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd. En dat betekent dat als je in een gemeente of in een kerk allerlei mensen gaat aanstellen die alles regelen en alles doen. En zeggen van, nou, dit zijn de voorhangers, dit zijn de dominees, dit zijn de, noem het maar op, de priesters. En de rest wordt eigenlijk afhankelijk gemaakt van die mensen. Dan houd je niet vast aan het hoofd, want ik heb ook 1 Korinthe 12 voorgelezen. Wij zijn leden van elkaar. En waarom zijn we aan elkaar gegeven? Omdat de een de ander opbouwt. Ja? De een bouwt de ander op. Dus ik geef onderwijs, die doet dit. Zo bouwt de gemeente als lichaam onder leiding van het hoofd elkaar op in de kennis van de Heer Jezus. En dat is allemaal vervangen door systemen van mensen. En daarvan moet je je afvragen, wil ik daar onder functioneren onder zulke systemen? En daarvan zeg ik vanavond, eenheid is oordelen dat wat niet naar Gods gedachte is. En gewoon zeggen, wij zijn gewoon een groepje mensen die gewoon geroepen zijn door de Vader uit deze wereld. En die samenkomen in de gemeenschap van zijn zoon. En die de uitdrukking van het ene lichaam aan die tafel, hoe zeg je dat, vormgeven. En ieder is welkom op, nou ja, wat ik net zei, voorwaarden van die twee zaken. Het lichaam onderscheiden en waardig deelnemen. Nou, dan heb je hoe God het bedoeld heeft. En tijdens die samenkomst bouwt de een de ander op. Want 1 Korinthe 12 volgt op 1 Korinthe 11. Er zijn allerlei gaven. Er wordt van wijsheid en er wordt van kennis enzovoort enzovoort. Dat geeft de Heilige Geest dus de ruimte om te werken in de gemeente. En dan moeten we dus ook leren oordelen dat we dat zelf in de weg staan door te zeggen, ja, maar hij bereidt alles voor. Ik krijg bijna elke maand wel een mailtje van, je spreekt bij ons zondag, kun je alvast de liturgie invullen? Dus gebed, lied 1, lied 2, lied 3, schriftgedeelte, preek, lied 4, dankzegging, zegen. Ja, jongens, dan denk ik altijd van, ja, maar dat is toch een ontkenning van wie de Heilige Geest is. 1 Korinthe 12, de een heeft dit en de ander heeft dat en die heeft zus. Het wordt allemaal onder één persoon, aan één persoon opgehangen. Daar heb ik steeds meer moeite mee. En ik mail ook wel eens terug van, ja, heb je dan niet iemand anders die dat, snap je?
Ja.
Maar dat is een ontkenning van het ene hoofd, ten diepste. Ja.
Ja, gelukkig merk ik zelf, ik ben in verschillende kerken geweest,
ja,
maar ook in de gevestigde kerken, traditionele kerken, dat steeds meer eigenlijk ontwerpgeworpen wordt.
Mooi.
Waardoor niet alleen naar een voorganger is geweest, maar waar ook iemand in de dienst wat van mij weer het zegt.
Ja.
En ik ben zeer positief over dat ik zeker ook, ja, in de gereformeerde kerk of christelijke kerk, noem maar op, toch dingen gaande zijn, maar toch de Heilige Geest nog steeds meer aan het werk is.
Yes.
Net als ook in evangelische en pinkstergemeente, dat men dan een afkeer heeft van traditionele kerken enzovoort. Dan denk ik van, we moeten juist die eenheid zoeken. Want
ja, maar
dan kunnen we ons elkaar ook verbinden met die Heilige Geest.
Ja, let op. Lastig dit.
Hè?
Nee, van. Maar als. Let op, dit is een lastig onderwerp, want het gaat hier dus om de erkenning van het ene lichaam en het ene hoofd. Daar gaat het om. En kan ik gemeenschap hebben praktisch met een denominatie waarbinnen, ik heb het even over de bepaalde gemeenschap waar je het nu waarschijnlijk over hebt, waarbinnen dus allerlei onheilige gedachten over Gods Zoon worden geuit. Hè? Want mijn ouders zitten ook in zo'n soort kerk. Ik lees dat plaatje natuurlijk wel eens. En dan lees je dingen over de Heer Jezus, dat je denkt, jongens, de melaatsheid is op het hoofd uitgebroken. Snap je wat ik bedoel? Ik kan daar dus geen gemeenschap mee hebben. Dus gemeenschap is met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En in moreel opzicht, maar ook in weerstellig opzicht, kunnen we niet tolereren dat we gemeenschap hebben met mensen die de persoon van de Zoon van God in vrijzinnige theologie omverhalen. Nee, snap ik. Maar het gebeurt in die kringen wel. Snap je? Dus als ik naar zo'n kerk ga en ik ga daar aan een avondmaal bij wijze van spreken met heel veel mensen, dan verbind ik mij wel met dat systeem.
Ik heb in een vorige evangelische gemeente hebben wij goede contact gehad met de christelijke kerk, met de Nederlandse christelijke kerk, met de Hervormde kerk, om het gebied van bijvoorbeeld evangelisatie.
Ja.
En dan denk ik van, vind ik hartstikke mooi dat je met elkaar de boodschap van God op straat gaat uitdragen.
Ja.
En dat het niet gebonden is aan een christelijke gemeente of evangelische gemeente of wie dan ook, maar dat we dat samen doen. Ik heb het altijd heel waardevol gevonden. Ik merk het ook bij een collectie wat hier in Nuttertest komt, de Bijbelbus, dat ken je ook. Nou, dan zijn er mensen van de christelijke kerk, van de traditionele kerk, die zitten erin, die willen gewoon het evangelie uitdragen. Nou, dan kunnen we samen een goede basis mee vormen.
Ja. Zou je dat ook doen met de Rooms-Katholieken?
Nee, absoluut niet.
Dat niet?
Nee.
Maar die vertellen dan ook het evangelie?
Ja, dat is heel anders.
Anders. Oké. Okay.
Je hebt hier natuurlijk een probleem. In veel traditionele kerken vind je waarachter geloven, beter voor de christenen.
Zeker.
Maar die zijn daar verborgen of kleine clubjes in traditionele kerken. Maar die horen wel tot dat lichaam van Christus met dat hoofd. Maar dan wordt het heel moeilijk om het te onderscheiden. Maar aan de andere kant, er is niet één gemeente volmaakt. En er zitten allerlei kanten aan.
Ja.
Het is moeilijk om dat te doen. Ik probeer het zo te zien. Zo, wat de Heer zoekt in een kerk, maakt niet uit wat voor denominatie, en vindt. en zeg maar tot zich trekt, tot zijn wonderbaarlijke liefde. Mensen worden wedergeboren in een christelijke kerk of zelfs een gereformeerde gemeente. Het gebeurt allemaal. Daar kan ik niks van zeggen. Dat zijn echt kinderen van God. Maar ze hebben het wel moeilijk. Vaak.
Ja, het gaat dus ook niet. Vanavond ook niet over de vraag of dat geen kinderen van God zijn, of dat ik die mensen niet lief heb, of weet ik veel. Het gaat er vanavond om, wat is nou Bijbelse eenheid? Daar gaat het om.
Zie je hoe moeilijk wat is dan is een gemeente. Want dan is het bijvoorbeeld wel een gemeenschap in de geest, wedergeboren christen, in een kerk.
Ja.
Maar die in zijn kerk misschien helemaal geen geestelijke gemeenschap kent.
Nee, klopt.
Of met een paar mensen.
Ja. Ja, dat zie je dus ook in Openbaring. Ik heb enkele hebben hun klederen niet bezoedeld. En ook de mensen in Thyatira, die hadden het ook moeilijk. Ze bleven in dat systeem, maar ze hadden het wel vrij moeilijk. Ja. Dus...
Ja. Ja. Hoe betaal je dit wat je nu vertelt aan jezelf?
Nou, een goede vraag. Wij zijn... Nou, wij zijn als gezin niet betrokken bij een plaatselijke gemeente. Dus hoe betrek ik dat nou op mezelf? Dat is de vraag.
Wij zijn...
Ja, wij als gezin.
Jij niet?
Nee.
Oh, jij niet?
Hey. Ja. Wij niet. Nou, wij zijn vanwege die coronatoestand... we zijn wel degelijk bezig om met een gemeente in gesprek te zijn voor... hoe zeg je dat? Het bezoeken van de samenkomsten. Maar omdat het nogal gedoe is met inschrijving en toestand, wacht ik gewoon even tot dat wat geluld is. Want Ilona en de kinderen willen graag naar die gemeente, dat is in Ermelo. En wat we wel doen is zondags avondmaal vieren met een bevriend echtpaar op grond van het ene lichaam. Dus we zeggen niet van nou, wij zijn hier met z'n vieren en we gaan avondmaal vieren, de rest kan de groeten. Nee. Dat benoemen we ook elke keer. We geven gewoon uitdrukking aan het feit dat als er 2 of 3 mensen zijn en die komen samen in de naam tot de naam van de Heer, die erkennen ook dat Hij het hoofd is en die erkennen ook dat al die andere mensen die tot zijn lichaam behoren, tot het ene brood behoren, dan hebben we in die kleine schaal hebben we dus gemeenschap met elkaar en daarbuiten nog met een heleboel verschillende andere mensen die we regelmatig spreken en zien, maar we hebben inderdaad nog niet... een plaatselijke gemeente waar we dan zondag aan zondag zijn. Nee, klopt.
En toch in Bijbelse zin.
Ja, dat klopt. Dat heb ik er ook onder gezet, hè, ergens. Als 2 mensen op deze basis samenkomen, dus als er 2 of 3 op die basis, er is 1 lichaam, en dat hele lichaam is afhankelijk van het ene hoofd, dus niet van mensen, niet van systemen, tradities, liturgieën, maar van het ene hoofd door de Heilige Geest. En samengevoegd in de liefde, ik heb die tekst ook erbij gezet, het Colossense, want die Colossense gingen toch weer individueel te werk. En dan zegt hij, ik heb een strijd voor jullie, opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in de liefde enzovoort. Als 2 mensen op die basis samenkomen, dus bij elkaar komen, en ze breken brood, ze erkennen daarmee, er is 1 lichaam, en iedereen is welkom om dat met ons te doen, die, nou ja, tot het lichaam behoort en die... wandelt met de Heer naar eer en geweten, met al zijn fout en gebreken, hoor. Dan hebben we dus de eenheid van de geest bewaard. Snap je? Dus er zijn heel veel denominaties, heel veel scheuringen, heel veel kerken. Maar zodra die mensen aan de tafel van de Heer komen met die 2 kenmerken, dan doe je een samenkomst naar Gods gedachten. Dan ben je dus 1 met hen. En betrokken bij hen. In liefde en in licht. Liefde, jullie zijn welkom, ik aanvaard je. Licht, nou ja, wat ik allemaal heb genoemd. We kunnen in elkaars leven die melaatsheid niet tolereren. En dat zeggen we niet uit hoogmoed of wat dan ook, maar uit een stuk liefde voor elkaar. Want Gods gemeente is een heilig priesterdom. Ja? Ze stichten dus niet een kerk... Maar ze erkennen het ene lichaam door die ene geest en handelen ernaar. Als meerdere personen op andere plaatsen ook zo samenkomen, nou, dan heb je dus een eenheid, hoeveel je elkaar niet eens kent soms. Dus wat zou ik nou het liefst zien in Zeewolde. Nou, dat jullie natuurlijk elke week avondmaal vieren, maar dat gebeurt nog steeds niet. Helaas, ik heb het een paar keer geprobeerd. Maar dat jullie gewoon, als je samenkomt en je hebt avondmaal, dat je dus deze dingen samen beleeft. Dat je dus erkent, mijn broer, mijn zus is van datzelfde lichaam, daarom hebben we één brood. Op basis van het ene bloed, want er is oordeel uitgesproken over mijn oude leven. En we bemoedigen elkaar en we sporen elkaar aan om die samenkomsten niet te verzuimen. Want die samenkomsten, dat is een bijeenvergadering tot hem. Dat is niet omdat het moet, maar omdat ik geroepen ben tot de gemeenschap met de Heer Jezus. En die samenkomst hebben we in ons geval wel met z'n vieren. Nu al anderhalf jaar. En binnenkort hopelijk ook weer met wat meer mensen. En dan hebben we het puur op de zondag. Hè? Want door de week heb ik heel veel contact met veel broeders en zusters. En ik heb natuurlijk een bediening hier zo als bijbelleraar. En het laatste wat ik wil is onafhankelijk opereren van in mijn eentje ergens overal heen gaan. En zonder dat iemand mij hoe zeg je dat, monitort en zegt van ho, stop. Dus ik heb heel veel contact met mensen om heel veel dingen te bespreken over welk onderwerp dan ook. Dus in die zin hoop ik dat die eenheid er is en blijft. Ja? Goed. Oordelen dus. Ah, ik heb het. Oh, heb ik dat? Oh, dat is helemaal weggevallen, jongen. Is er een blaadje. Ik had het nog. Ik had vier kantjes volgens mij, maar er is één kantje weggevallen. Ja, ik heb eentje vergeten. Stom. Ik had ze nog even op een rijtje gezet allemaal, alle zeven. Het oordelen dus van zonde in je eigen leven. Hardnekkige zonde in het leven van anderen. Het samenkomen als onafhankelijk. Het zomaar iedereen accepteren als deelnemend aan de tafel van de Heer. Het niet opereren als leden van elkaar. Dus ik heb gewoon jullie nodig. Jullie hebben mij nodig. Enzovoort. Dus al die zaken had ik nog even samengevat. Maar dat zie ik nu dat dat er niet bij zit. Maar ik hoop dat het vanavond een beetje duidelijk is. Ja, die neem ik de volgende keer nog even mee. Ja. Dat eenheid is in het licht. De liefde tot de waarheid. En het is met vallen opstaan, maar ik geloof dat als we de Zoon op die manier eren, misschien kleine kracht hebben enzovoort, maar dat het wel naar zijn vreugde is. En maar ja, de volgende keer zullen we het hebben over de zorg naar elkaar. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. En dus deze avond is wat mij betreft zo ten einde, wat mijn aandeel betreft. Maar als er nog vragen zijn, graag.
Vier ja, minuten. Ook even een vraag over die vergeestelijking van Levi.
Ja.
Ja. Ik kan het niet zeggen. Ik vraag af, hoe kom je eraan?
Ja.
En waar komt die wijsheid vandaan? Hoe lang bestaat die wijsheid al? En waar gaat het dan?
Nou, Kees. Ja.
Ik heb je al eerder gevraagd, maar ik begrijp er echt niks van.
Okay.
Het staat er niet. En jullie blijven er helemaal van.
Hey, mag ik even inbreken? Want ja. Ze willen graag de koffie karren terug hebben om 9 uur en het is nu 2 minuten voor 9.
Welke? Dus, je zei dat we 9:30 hadden.
Nee, ze willen de boel afwassen, dan kunnen ze ook naar huis. Dus we gaan nu koffie drinken, dan zet ik die kar
maar
in de openbare ruimte. Ja. En daarna vragen tot 9:30.
Oké, okay, best.
Okay.